de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, lieve vrienden en vriendinnen. Vaste luisteraars van de podcast met Petersen. Het is woensdag 15 juli 2020. En terwijl er overal in Europa druk wordt gevoetbald, in elke competitie ongeveer, beginnen we in Nederland weer langzaam met de voorbereiding. Dus langzamerhand gaan we ons weer bezighouden met de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. En de gast van vandaag heeft jarenlang ook in Nederland gespeeld. Maakt inmiddels furoren in Azië, maar is op dit moment mede door de coronacrisis in Nederland terechtgekomen. Vertelt onder meer over zijn avonturen in Azië, maar ook in Nederland. En ik zal je zeggen, ik val niet vaak stil. En dat gaat wel een paar keer gebeuren in deze podcast. Ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. Voordat we gaan beginnen met de gast van deze week, eerst even een dikke SO naar alle podcastmakers van FC Afkikken. Inmiddels hebben er voor mij al 8 of 9 verschillende podcasten. Ik zou zeggen, geef ze allemaal een keer een kans. Een grote kans dat je ze allemaal, nou, ik ga niet zeggen even leuk vindt, maar dat je ze wel van kan genieten. Of je nou van Italiaans voetbal houdt, Engels voetbal, van Ajax, van PSV, van betting, van supporters, verhalen. We hebben ze allemaal bij FC Afkikken. Luister ze, geef wat liefde aan de makers, zou ik zeggen. Dat kunnen ze zeer erg waarderen door een recensie achter te laten. Lief tweetje, leuk tweetje. Maar ook af en toe een kritisch tweetje als het beter moet. En daar worden wij allemaal beter van en gelukkiger. Goed, genoeg gepraat over alle andere podcasts. Laten we snel beginnen met de editie van deze week in Podcasten met Petersen. Ja, hij is even terug in Nederland, vanuit Indonesië. En dan keer terug in Nederland, denk je, nou, Nederland in juni, heb je meestal wel lekker weer. En dan zit je in de stromende regen, Wiljan.
Ja, dat is even weer wat anders. Nee, ik heb de eerste tijd mooi weer gehad, hoor. Dus,
ja, dus want waarom ben je eigenlijk in Nederland?
Ja, vanwege corona. We zijn sinds maart is de competitie stilgelegd.
Ja.
En toen werd eigenlijk vanuit de Nederlandse ambassade, de Nederlandse overheid, aangemoedigd om terug naar Nederland te gaan. En nou, dat hebben wij op een gegeven moment ook maar gedaan, omdat er ook steeds minder vluchten kwamen en bij ons het boel allemaal stil lag. En ja, er nog eigenlijk nog geen nieuws was en eigenlijk nu op het moment nog steeds niet is van wat er nou precies gaat gebeuren met het voetbal daar zo op het moment.
Nee, want voor de mensen die zich afvragen, Wiljan Pluijm was toch een begenadigd voetballer in Nederland. Waar is die eigenlijk gebleven? Nou, daar komen we zo op, want je zit inmiddels al een paar jaar in Indonesië. Bent daar een hele grote meneer geworden. Maar ja, ik wil eigenlijk terug naar het begin, want ik las wat verhalen laatste tijd over je. En ik ben blij om te lezen dat het goed met je gaat in Indonesië. Maar eigenlijk, als je teruggaat naar het begin, had je natuurlijk een fantastische carrière in Europa moeten hebben. Ik denk nog geen eens in Nederland, maar misschien wel daarbuiten, toch?
Ja, misschien wel. Dingen lopen zoals ze lopen, maar het zag er toen wel rooskleurig uit. Toen ik mijn debuut bij Vitesse maakte en mijn eerste jaar dat ik daar speelde, verliep eigenlijk alles heel mooi en heel goed. En het zag er goed uit. Als ik het goed had kunnen doorzetten, dan had ik misschien wel heel eind kunnen komen.
Ja, nou ja, kijk, je hebt nu ook iets heel moois voor elkaar gekregen. Dat moeten we ook niet lullig over doen.
Het is nu wel wat anders dan dat je toen in de planning had natuurlijk. Maar
ja.
Uiteindelijk, wat ik nu heb, ben ik ook zeer blij mee.
Ja, want voor mij, in 2008 maakte hij je debuut, toch, bij Vitesse?
Ja, dat zou wel kunnen kloppen. Even denken. Ja, ik moet even met die jaartal, ik weet dat niet precies meer, maar moet ik even terug gaan rekenen.
Ja.
Maar het zal 2008 zoiets zijn geweest, denk ik.
Ja, Theo Bos, trainer?
Mijn eerste debuut heb ik eigenlijk al onder Aad de Mos gemaakt. En, dat was 10 minuten speeltijd. Ja. uit bij ADO.
Ja.
Dat weet ik nog wel. Maar eigenlijk, dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. En toen ging Aad de Mos weg, toen kreeg ik een nieuwe trainer. En toen heb ik eigenlijk een heel jaar heb ik gewoon niet gespeeld onder die nieuwe trainer. Dus geen minuut gemaakt meer. Dus ik zie het niet echt als mijn officiële debuut die eerste keer. Dus,
Nee. Maar ik kan me voorstellen, in die tijd stond je te boeken als een heel groot talent. Eigenlijk uit de opleiding wil ik niet zeggen, want je hebt niet de hele opleiding bij Vitesse doorlopen.
Jawel, ik ben vanaf mijn 12e heb ik eigenlijk wat mogelijk was. Dus toen de tijd was de D1, dat was het laagste elftal. Mm. Zeg maar de jongste elftal wat ze hadden.
Ja.
Volgens mij kan je nu al vanaf je 7e bij een BVO in de opleiding komen. Maar toen de tijd was dat nog niet zo. Dus
dat is waar, inderdaad. Het waren andere tijden. Ja.
Ja.
Als je terugkijkt op die periode dan, hè, in de jeugdopleiding. Want ik zeg wel, hè, groot talent. Was dat eigenlijk ook in de jeugd zo, als je terugkijkt?
Een beetje wisselend. We hadden natuurlijk best wel al een hele goede lichting. Waar ik in speelde. En er zijn ook best wel veel spelers daarvan zijn doorgebroken. Dus ik heb ook heel veel te maken gehad met groeipijnen. Waardoor ook dingen, een aantal jaren, alles wat minder liep en moeizamer ging. En ja, eigenlijk vanaf de A-junioren werd het wel een beetje werd je vervroegd doorgeschoven, zeg maar. Samen met nog twee andere spelers. Ja, dan op dat moment wel, maar de jaren daarvoor eigenlijk niet. Want ik heb ook nog wel periodes gehad, volgens mij, dat ik gewoon bijna het hele seizoen weinig speelde.
Oké. Dat is wel grappig om te horen, want op een gegeven moment gaat het natuurlijk om, weet je, dat je bij een eerste elft komt, dat iedereen natuurlijk een stempel zegt talent. En als ik je zag voetballen, dan weet je, ja, voetballend was je natuurlijk ook een talent. Maar toen dacht ik altijd, ja, dat zal die in de jeugd ook wel altijd wel de beste geweest zijn. Altijd de grote meneer. Maar dat was dus niet zo.
Nee, dat was niet altijd zo. Dat is eigenlijk pas vanaf de A-junior een beetje, ja, dat het echt goed ging. Of echt goed ging, daarvoor ging het ook wel goed, maar dat is wel anders. En wat ik zei, dat had wel heel veel te maken met de groeipijnen die ik kreeg.
Ja.
Waardoor ik heel moeilijk begon te lopen. Waar ik nog steeds dan de rest van mijn carrière nog last van heb gehad. Dat heeft ermee te maken. Dus ja, of ik toen een talent was, ja, voetballend gezien misschien wel. Aan de andere kant, ze hebben me nooit weggestuurd. Ook ik heb een jaar in C1 heb ik helemaal bijna niks gespeeld eigenlijk. Beetje invallen en dat was het. En ja, toch hebben ze me wel gewoon doorgeschoven.
Ja, waar ligt dat dan aan op dat moment? Dat ze dan toch wel die potentie zagen bij jou?
Ja, ik denk het. Ik denk het wel. Ja. Ik bedoel, ik kon altijd wel voetballen. Dat was het niet. Alleen, op een gegeven moment als je jonger bent, je krijgt goede pijnen, dan wordt het allemaal... Ik kan niet normaal meer lopen, last van de knieën... Op zo'n jonge leeftijd, ja, dan wil je niet inzien dat je op dat moment eigenlijk echt niet kan performen. Hoe zeg je dat in Nederland?
Ja,
ook weer?
Ja. Niet kan presteren, hè? Ja.
Niet kan presteren, ja.
Nee, dat is het ook, ja. Natuurlijk. Maar ik denk dat je stempel talent. Je had ook een stempel dat je gemakzuchtig was. Hè? In ieder geval in Nederland altijd. Dat je niet misschien het maximale eruit haalde. Had je dat in de jeugd ook? Dat mensen wel eens tegen je zeiden, William, probeer nou even iets meer eruit te halen.
Eigenlijk niet. Eigenlijk had ik dat... Ja, eigenlijk mijn hele jeugd was ik eigenlijk echt op en top prof. En ik deed echt alles ervoor. En ik was... vast besloten om het te redden. Dat weet ik nog wel. En, dat
hoe uitte zich dat dan?
Hoe uitte? Ik, ten eerste, ik trainde twee keer per dag. Tussendoor gingen we naar school. Dan kwam ik s'avonds thuis en was snel mijn bord op eten. En dan stonden mijn vrienden alweer klaar en dan gingen we weer de hele avond voetballen. Dus eigenlijk was de hele dag alleen maar aan het voetballen. Op een gegeven moment kom ik op een leeftijd van 15, 16 jaar. Vriendjes gaan allemaal een kroegje in.
Vrouwen.
Drinken, dat soort dingen. Ja, daar was ik nooit bij. Dat was gewoon echt uit een boze voor mij, zeg maar. Dat kon ik echt niet... Nee.
Kwam dat uit jezelf of kwam dat eigenlijk vanuit huis?
Ja, ik heb het wel een beetje meegekregen vanuit huis. Van dat wel het... altijd wel voor gewaarschuwd van... Ja, je moet geen alcohol gaan drinken, niet roken, niet naar de kroeg gaan, niet te veel achter meisjes aan en dat soort dingetjes allemaal, weet je wel. Dus dat heb ik wel, dus vanuit mijn vader heb ik dat zeker zeker veel meegekregen, ja.
Ja. Ja, je hoort het wel vaker dat mensen dan uiteindelijk, als ze bij een eerste elftal komen, dat je als jonge jongen ben je heel erg gefocust en dat je de top wil halen. Nou, dat haal je uiteindelijk, maar dat dan op een gegeven moment zoveel verleidingen komen als je in een eerste elftal speler was. Had je dat ook of niet?
Nee, dat had niet per se daarmee te maken met de verleiding. Al moet ik zeggen dat ik wel... Het begon al een beetje daarvoor eigenlijk, dat ik het wat gemakzuchtiger in werd en alles. En, als je dan bij een eerste elftal komt en je komt als 18-jarig, 19-jarig jongen, kom je daarbij.
Ja.
En dan heb je natuurlijk altijd wat oudere gasten, hè, die de dingen doen die niet mogen. En ja, weet je, daar liep me daar altijd wel, of toen de tijd wel makkelijk in meeslepen eigenlijk een beetje, weet je. Dat was wel,
Wat zijn er voorbeelden van?
Ik was er altijd wel bij, snap je?
Ja. Maar wat zijn er voorbeelden van? Ik sprak vorige week in de podcast Jelle ter Rauwelaar. En die zei op een gegeven moment, hij tekende een contract bij PSV. Goed contract. En die zei op een gegeven moment, in plaats van dat ik mijn kleren zelf ging drogen en dat soort dingen ging strijken, bracht ze gewoon naar een stomerij. En dat is dan niet heel slecht voor je carrière. Maar dat die wel dacht op een gegeven moment, ja, als je daar aan terugdenkt, is het natuurlijk krankzinnig. Want je kan toch wel zelf je kleren doen en zo. Maar wat waren nou dingen voor jou dat je dacht, ja, als je nu terugdenkt, ja, wat de fuck was ik nou eigenlijk aan het doen?
Ja, toen de tijd, als ik daar echt aan terugdenk, dat was gewoon abnormaal. Dat ik gewoon bij Vitesse, ik denk dat ik 19, 20, 21 jaar was. En dat ik gewoon in Zwolle had je altijd, ik kom uit de buurt van Zwolle.
Ja.
Daar had je altijd studentenavond op dinsdag, donderdag. Nou ja, zaterdagavond was het ook feest. Dus ik stond gewoon 3 keer in de week in de stad. Als jochie en gewoon keren gehad dat ik gewoon vanuit de stad bijna gewoon doorging naar training.
Nee.
En dat ik daar gewoon binnen kwam lopen en spelen en gewoon dacht van, gewoon rustig zijn, niemand heeft het in de gaten.
Ja.
Ja.
Maar dan was je nog aangeschoten of niet?
Ja, soms wel een beetje, ja.
Jezus. Maar,
ja,
is
weet
dan
je, dan kom je uit de straat, dan ga je 2 uurtjes slapen in de auto en dan rij je gewoon verder. Weet je, ik kon ook niet thuiskomen, want ja, mijn ouders die maakten hem af.
Ja, jezus man. Dus, maar ja, was het dan met Vitesse jongens of was het wat met die jongens van Zwolle?
Dat was met de jongens van Vitesse. Dat was niet met de jongens, dat was gewoon met mijn eigen vrienden hier uit de buurt. Dat zijn geen voetballers. En,
ja.
Ja, zo ging dat toen. En ja, als ik daar aan terugdenk, denk ik wel echt van ja, dat was niet best.
Maar
en dan ook gewoon het gevoel hebben van, weet je, ja, ik train gewoon prima en ik kan het wel aan en weet je, dat is allemaal... Ik trainde ook best wel goed, maar ja, op dat moment heb je niet beseft dat je jezelf eigenlijk gewoon voor gek zet.
Ja, maar denk je nooit dat mensen dat door hebben gehad? Of denk je dat ze het wel door hebben gehad en dachten, nou ja, we laten maar, hij kan zo goed voetballen?
Ja, ik weet wel zeker dat mensen het door hebben gehad.
Ja?
Ja, absoluut. Als ik nu ook terugkijk... Ik was toen uiteindelijk heb ik ook pas op mijn 20ste, of pas, maar op mijn 20ste dat ik echt ben doorgebroken. Want ik heb heel lang bij de eerste selectie gelopen. Alleen ik speelde nooit. En ja, daar is ook wel een reden voor natuurlijk.
Ja.
Op een gegeven moment kwam het zo uit, dat eigenlijk heb ik nog geluk gehad ook. Want uiteindelijk kwam het zo uit dat er zoveel blessures en schorsingen waren. En ja, dat ze dus geen spits meer over hadden. En ik was ook niet eens gespeeld. En ja, die trainer Theo Bos, die komt op een gegeven moment naar me toe en die zegt van...
Wiljan, kan je in de spits?
Morgen PSV uit. Je mag beginnen in de spits. Ja, toen ben ik gewoon... Terwijl ik eigenlijk al in mijn hoofd al een beetje aan het afsluiten was. Van, ik dacht van ja, dit wordt niet meer wat. En je kapt er gewoon mee en ik vind het wel mooi geweest, weet je wel. Ja. Mijn ouders zeiden, nou, maak in ieder geval je contract af. En dan moet je daar.
Maar toen was je 20?
Toen was ik 20, ja.
Maar hoezo wilde je toen al stoppen?
Ja, omdat je gewoon, ik kreeg nooit een kans. En ja, weet je, je gaat dan de schuld leggen bij anderen. En dan heb je helemaal niks. Terwijl als je nu terugkijkt natuurlijk, ja, wat ik net vertel, dan is het niet heel raar dat je nooit speelde. Maar en ineens kreeg ik die kans. En ik speelde gewoon echt een wereldwedstrijd daar zo. En toen... Ja, sloeg gewoon alles in één wedstrijd. Eigenlijk in 2 dagen tijd. Sloeg gewoon alles om.
Zo gek, hè? Zo bizar, ja. Toch?
Ja, en dat is wel een beetje het geluk wat ik dan uiteindelijk heb gehad. Ja, geluk, kwaliteit, hoe je het wil noemen.
Nou, maar ik denk dat het nooit aan kwaliteit heeft gelegen bij jou, toch?
Nee.
Als je kijkt puur naar het voetballende gedeelte. Hoe ik jou herinner, hè? Als ik altijd naar jou keek voetballen, dacht ik, ja gast, daar druipt zoveel kwaliteit van af. Weet je, ja, iedereen ziet dat hij heel goed kan voetballen.
Nee, ja, dat is ook zo. Dat heeft me ook wel... Dat is ook de enige reden waarom ik uiteindelijk profvoetballer nog ben en ben geworden. Ja. Kijk, uiteindelijk, ik ben ook ouder geworden nu. En ik weet nu ook wel wat je wel en niet moet doen. En verstandiger worden in dingen. Dus kijk, ik ben niet meer de William van 6 jaar geleden. Weet je wel. Dus,
als je terug bent in Nederland, zit je niet 3 keer... tijdens de studentenavond in Zwolle vooraan.
Nee.
Zou ook een beetje raar zijn nu, hè?
Ja.
Wat doet die oude meneer hier?
Ja.
Hey, maar wat wel gek is, hè? Want kijk, ik hoor dit verhaal best wel vaak, weet je, van jongens die denken, oké, is dit het nou? Maar het is een beetje tweeledig voor mijn gevoel altijd, want ik denk dat het ook altijd wel vanuit begeleiding van clubs, ja, weet je, die kunnen toch op een gegeven moment ook zien, ja, William is blijkbaar zoekende, weet je. Je bent een jongen, je weet niet echt wat je wil. Nou, je vindt voetbal heel leuk, maar je vindt alles eromheen ook leuk. Als je terugkijkt, had het dan misschien vanuit Vitesse ook niet eigenlijk gewoon dat mensen gewoon wat meer met je aan de slag waren gegaan?
Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, kijk, je bent een van de zoveel spelers, hè, voor een club. En
ja, maar je bent wel een van de talenten, toch? Dus ik bedoel nog ineens dat ze elke dag met je praten, hoor.
Dat is ook zo. Je hebt er gelijk in. Uiteindelijk vanuit de trainers. Kijk, je maakt ook verschillende trainers mee. En de een kan daar op een betere manier mee omgaan dan de ander. En uiteindelijk heb ik er een paar in mijn carrière tegengekomen die er wel goed mee om konden gaan. En een paar die er eigenlijk niet
maar definieer even gewoon, wat is goed ermee omgaan? Want volgens mij, wat ik bij heel veel voetballers hoor altijd, is het nog ineens dat je moet spelen. Nou ja, helpt wel, hè, als je speelt. Maar dat je gewoon weet waar je aan toe bent. Dat heel veel spelers dat missen. Dat ze geen idee hebben waar ze... Dat als je niet speelt, dat er niet wordt uitgelegd waarom je niet speelt. Dat ze niet eerlijk zijn.
Ja, absoluut. Daar heb ik ook wel veel last van gehad. Vooral in de periode dat ik bij Roda speelde. En ja, weet je, uiteindelijk ook nu ik ouder ben en ik heb ook wel wat meer... Nu in Indonesië heb ik dan ook wel echt diep contact met mijn trainers gehad, zeg maar. Dat je echt wel gewoon met elkaar een bakje koffie gaat drinken en alles. En uiteindelijk, ja, als je dan ook terugkijkt, dan kan je er op een of andere manier ook wel inkomen. Alleen ja, voor een individu is het wel gewoon heel lastig om daarmee om te gaan. Want uiteindelijk, een trainer kijkt alleen maar naar het teambelang en niet naar... Niet naar van, ja, wat is het beste voor Henkie?
Nee, of Piet.
Want, ja, of Willem. En Henkie zit ook nog op de bank, dus ja.
Ja.
Dus ja, dan wordt er uiteindelijk maar een mooi verhaal ophangen. Van ja, dit en dat en daarom speel je niet. Maar ja, dat is allemaal puur om te zorgen dat jij
je mond houdt en gewoon gaat zitten.
En zo rustig mogelijk te houden. Maar ja, het is nooit een eerlijk antwoord. En ja, veel spelers hebben dan krijgen op een gegeven moment natuurlijk wel in de gaten van ja, weet je, dit...
Nee, want dat is een beetje wat ik bedoel. Want ik denk als je dan als jongen erbij komt, als ze dan gewoon tegen zeggen, oké, William, weet je, misschien ben je nu nog geen basisspeler, maar we zien het wel in je zitten. Hier en hier moet je aan werken en elk jaar gaan we kijken. Dat er gewoon een duidelijk plan voor je uitgestippeld is. En dan ligt het nog steeds aan jezelf, weet je. En natuurlijk, weet je, de trainers komen en trainers gaan. Maar dat juist vanuit de club, weet je. Vitesse was echt een opleidingsclub, zeker in die tijd. Weet je, dat er gewoon een traject met je wordt afgesproken. Dat verbaast me wel.
Ja, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Nee, helemaal niet eigenlijk.
Nee. En wat me ook wel verbaast is dat je als je 20 bent, want voor mij, weet je, ja, je bent profvoetballer, je verdient gewoon goed geld, dat jij toch zoiets zegt, ja, boeit me niet het geld, weet je, ik wil er gewoon mee stoppen, dat verbaast me wel, want het zijn juist, ja, weet je, je verdient goed geld, je verdient veel meer dan al je vrienden, hè? Misschien wel dan je ouders op dat moment.
Nou ja, dat is wel zo, maar ja, wat ik zeg, ja, wat je net zelf zegt, geld maakt me niet gelukkig en... Ja. Helemaal niet op die leeftijd, snap je? Ik bedoel, kijk, nou heb ik een gezin en weet ik wat, dat moet je onderhouden en daar wil je zo goed mogelijk
Ja.
Alles voor elkaar krijgen. En in die tijd, ja, in die tijd was het prima als je gewoon 30 gulden mee of 30 euro mee kon nemen naar de kroeg, dan was het heel goed. En dat je van de week een paar keer nieuwe kleren kan kopen, snap je?
Ja,
dat was het een beetje. Ja, voor de rest, ik woon nu nog gewoon thuis bij mijn ouders. En ja.
Ik vind het wel legendarisch dan dat je dus niet naar huis durfde, want je ouders zeiden je moet niet uitgaan, je moet, hè, je moet goed gaan, dat je gewoon in je auto ging slapen.
Ja, ja, ik weet nog wel. Een vriend van mij kwam en was ophalen. Die studeerde dan en die stond dan iets verderop in de straat.
Maar wat zei je dan tegen je ouders?
Ja, niks. Mijn ouders sliepen beneden en ik ging via mijn slaapkamerraam. Ik zat naast het schuurtje. Dan klom ik vanuit het raam op het schuurtje. Sprong ik via de container naar beneden.
Jezus.
En dan liep ik naar die auto toe. En hij stond er verderop, want mijn ouders mochten die auto ook niet horen. En dus dan liep ik daarheen en dan stond hij met die auto daar zo. Hup, en dan gingen we naar Zwolle toe. En dan was het gewoon, tot sluitingstijd doorgaan. En daarna gingen we met z'n tweeën in die auto liggen. En hij moest dan vaak naar school toe, maar daar had hij dan ook geen zin meer in. Dus dan bracht hij me naar Arnhem toe. En dan ging hij daar weer in de auto verder slapen. En dan reden we daarna weer terug.
Ongelooflijk. Maar bij Vitesse dachten ze nooit, wie is die jongen die daar op de parkeerplaats aan het slapen is?
Ja, kijk, okay, bij Vitesse wel eens bent geweest, de Papendal.
Ja, het is best groot.
Ja, dat is zo groot. En ja, nu heb je natuurlijk een nieuw complex, maar toen had je nog gewoon de oude bende daar zo.
Ja, ja.
Papendal is zo groot, je kan daarover met je autootje rustig gaan staan, snap je?
Wat, ja. Hebben je ouders, als je nu zeg maar nog over hebt, of de afgelopen jaren over hebt gehad met je ouders, hebben ze nooit wat doorgehad, denk je?
Jawel, misschien wel, maar het was toen ook een beetje een lastige periode. Mijn moeder had toen net het ongeluk gehad en zo. En,
ja,
die hadden ook wel andere dingen aan hun hoofd op een gegeven moment. En zij hadden op een gegeven moment ook wel een beetje in de gaten van ja, hij wilde het nog wel, weet je wel, van, wil hij nog wel echt doorgaan met wat hij aan het doen is. Dus ja, weet je, als je dan weer een keer slecht speelde of wat dan ook bij de belofte, dus ja, dan kreeg je hem wel weer als je thuis kwam, maar ik weet het niet of ze echt wat in de gaten hebben gehad.
Ja, nee, want dat is ook misschien wel, weet je, voor mij heb je dat in het verhaal ook bij Voetbal International laatste keer aangegeven, hè, dat het ongeluk, hè, je moeder is heeft een zwaar auto-ongeluk meegekregen of meegemaakt. En dat toen misschien ook een beetje je mindset is veranderd.
Ja, dat zou best kunnen. Omdat dat was wel in een periode, of die periode. Kijk, of niet bewust is dat gebeurd. Maar het is wel, het zat zo, mijn moeder bleef dus in het ziekenhuis. En heeft daarna gewoon meer dan 12 maanden in een revalidatiecentrum gezeten.
Jezus, hè.
Mijn vader ging daar elke dag naartoe. Dus ja, ik zat eigenlijk bijna altijd alleen thuis. Of veel alleen thuis. En ja, toen werd natuurlijk wel alles heel makkelijk om, hè, even de deur uit, even dit doen, even dat doen. En het is totaal geen controle meer over je.
Ja.
Noem maar op. Ja, dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker. Het was dat misschien wel geholpen, hè, als ik gewoon de situatie was zo, of zoals die was.
Ja.
Dan was het misschien wel voor mij wel goed geweest en makkelijker geweest om zo door te gaan.
Ja, snap ik.
Ja, je kan nooit met zekerheid zeggen of het daaraan ligt natuurlijk. Maar ja, het is wel in die periode dat het allemaal een beetje omsloeg. Als je terugkijkt, dan zou het niet eens zo heel gek zijn.
Weet je wat ik dus laatst voorbij zag komen? Ik dacht, ik wil een keer een podcastje met jou doen, dan ga je een beetje googlen. Toen zag ik gewoon, ik weet niet hoe het ooit is ontstaan, jouw vader bij Humberto Tan bij Eredivisie Live, die uitleg gaf over waarom jij bij de JC speelt. Maar William, die moet je me even uitleggen. Jouw vader staat gewoon bij Eredivisie Live uitleg te geven.
Ja, klopt. Eigenlijk werd hij gevraagd. Ik werd toen verkocht door Vitesse aan Roda.
Ja.
En mijn eerste wedstrijd was ook direct uit bij Vitesse. Toen kreeg uiteindelijk mijn vader, die kreeg gewoon bericht vanuit Fox. Of die voor de camera zou willen verschijnen. En of ze een fotootje mee konden nemen en zo. Die is toen gewoon gegaan en die is daar gewoon gaan staan. Hij probeerde het nog goed Nederlands te houden, op ABN te houden. Ja, op een gegeven moment lukte dat niet helemaal meer, maar
Nou ja, ik vond het een heel leuk interview, want het was eigenlijk, Nee, ik heb hetzelfde gezien. Gewoon een vader die daadwerkelijk vertelt wat er gebeurd is. En ja, het ging er eigenlijk over dat ze eigenlijk met respectloos met je om waren gegaan bij Vitesse. En toen was de maat vol, toch? Dat was het hele verhaal.
Ja, ja, respectloos. In de voetballerij, hoe respectvol is iedereen?
Ja, dat is waar.
Dus, maar, nou ja, laten we zeggen, er gebeurde heel veel binnen Vitesse toen de tijd. En door die overname van Jordania. En ja, dat pakte voor de jongens die er al waren en de jonge jongens, pakte dat niet heel goed uit, zeg maar. En werden heel makkelijk opzij geschoven, terwijl wij het eigenlijk best wel goed, echt wel goed deden ook. Ook als team zijnde. En ja, dat veranderde toen allemaal in één klap, zeg maar, dat Jordania kwam. Werden allerlei huurlingen werden binnengehaald. En ook niet de mensen spelen. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat die jongens er geen hout van kunnen, maar... Ik bedoel, heb ik het over Aysati, Nemanja Matić, Rijkovic. Ja, die jongens zijn allemaal... tenminste, de meesten zijn goed aardig terechtgekomen. Maar het beste wel de hele sfeer. Theo Bos werd ontslagen.
Ja.
Kregen we een Albert Ferrer als trainer. Een Spanjaard was dat.
Dat was het slechtste Vitesse seizoen ooit, toch?
Ja, ik ben blij dat ik in de winter ben weggegaan, want daar sta ik dan niet meer tussen aan het einde. Want nee. Die zijn gewoon volgens mij op doelsaldo degradatie ontlopen.
Ja. Ja, nee, klopt. Van mijn Excelsior thuis en één doelpunt of zo. En, het was echt dramatisch. Ja. Ja. Maar voordat je naar Roda ging, want daar wil ik het zo even over. Het is misschien wel het meest krankzinnige verhaal wat ik ooit heb gelezen bij een topclub. Je hebt een gesprek gehad met Feyenoord. Ja, dat hebben we natuurlijk. Maar kijk, ik heb het overal gelezen. Maar leg mij nou even uit, want dit is 10 jaar geleden. Jij komt bij Feyenoord. Feyenoord toont interesse in je. Leo Beenhakker op je voicemail van mij.
Ja.
En je gaat een gesprek aan, maar je moet me dit echt even uitleggen, want ik geloof het nog steeds niet. Jij komt daar...
Het is heel simpel en het is echt wat het is. Wat ik zei, we kregen een belletje, bla bla bla, uitgenodigd bij de Kuip. Ik moest naar Feyenoord komen. Nou, ik ben Feyenoord fan, helemaal blij natuurlijk. Prima, up, ik met mijn zaak, we nemen die auto in naar Rotterdam. Komen bij de Kuip aan, stappen naar een kantoortje binnen daar. En er zat dus Leo Beenhakker en Mario Been zaten daar te wachten. En we beginnen te praten en heel, heel goed gesprek. Klonk allemaal goed, werd enthousiast van. Leuk, totdat op een gegeven moment... Mario Been zegt van, we hebben ook verder geen linksbenige speler in ons, of geen linksbenige middenvelder in onze selectie. Want ja. Wij hadden het eerst al over van, middenveld, El Amadi, Ver en Pluim. En dan zeg, maar ik zeg dus, misschien had ik het nooit moeten zeggen, maar ik zeg, ja, maar ik ben geen links, hè. Want ik wist niet precies hoe wat ze ermee bedoelden, hoe ze dat zeiden. Dus.
Ja.
Toen zagen we ook direct een blik van hun naar elkaar toe. Zo van... En toen gingen ze het een beetje recht praten van... dat dachten we. Maar ja, je bent echt fantastisch tweebenig dan. We hebben geen speler in de selectie die tweebenig is. En bla 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 allemaal. Toen voelde ik al dat het... Ja, ik weet niet. Dat het misliep. Of dat gewoon de hele enthousiasme en alles wat er voor die tijd, voor dat moment was... was een beetje helemaal verdwenen. En toen zeiden ze dus, het gesprek was afgelopen. Nou ja, prima, goed, allemaal leuk. En mijn zaken nemen, we bellen jou morgen om...
Het financiële gedeelte?
Ja, het financiële gedeelte door te nemen en zo. Dus dus de volgende dag belden ze mijn zaken nemen op. En zeiden ze van, ja, sorry. Ons voorkeur gaat toch echt uit naar een echte linksbenige middenvelder.
Maar hebben ze nog wel een aanbieding gedaan, of niet?
Nee, ook niet.
Maar als jij je mond in had gehouden, had jij gewoon uit die helikopter gestapt. En dan hadden ze op de eerste training gezien. Hé, maar William, heb je last van je linkervoet of zo, dat je niks met links doet?
Ja, misschien wel ja. Misschien wel ja. Ja,
ja maar ja.
Ja, heel, heel bizar. En dan heb je het over Leo Beenhakker. Die heeft bij Real Madrid over gezeten. En dan,
Heb je ooit nog met Mario Been of Leo Beenhakker over gehad?
Hè?
Heb je het er ooit nog, daar later nog een keer mee over gehad met Mario Been of Leon Beenhakker?
Nee, dat heb ik, ja. Wat moet ik zeggen? Wie ben ik? Snap je? Ja. Het is wat het is, je doet er niks meer aan. En, ik moet wel zeggen dat ik er wel echt flink van, even van gebaald heb toen, maar ja. Ik vind er niks meer aan te veranderen, dus ja.
Nee. Nou ja. Het zei zo, het heeft je, toen ging je uiteindelijk, verlengde je bij Vitesse, ging je uiteindelijk naar Roda. En ik hoorde net al een beetje aan je stem dat je daar niet, nou ja, je hebt daar wel veel gespeeld, maar niet de meest relaxte trainers hebt gehad. In ieder geval, als ik je net goed hoor.
Ja, nee, ja, dat niet per se. Ik heb bij Roda heel veel trainers gehad, dus dat is het ook een beetje.
Ah, oké. Okay.
Dus ik heb daar ook wel een paar relaxte trainers gehad, dat wel.
Ja.
Maar ja, nee, dat is ook een beetje, Limburg is toch een beetje andere mentaliteit, andere, ja, niet hoe ik het gewend ben, zeg maar, laat ik zo zeggen.
Maar hoe legt dat eens uit?
Ja, Limburg zijn niet zo recht voor de raap, dus dat. Weet je, dat sowieso. En bij Vitesse was het heel erg. Vitesse was wel echt een beetje een zooitje. Altijd.
Mm-hmm. Ook onrustig.
Altijd onrustig. De spelers die we hadden waren ook nooit, zeg maar, de meeste waren niet de meeste lieve jongens, zeg maar. Weet je wel, het was altijd, was er wel wat. Het was altijd vecht op de training, vecht in de kleedkamer.
Jij ook of niet? Of keek jij altijd maar toe?
Ja. Nee, ik keek daar meestal naar, ik was nog een jonge jongen. En,
ja.
Ja, er was altijd wel wat. Of de gekste fratsen uithalen in de kleedkamer, schoenen van iemand kapot geknipt, velgen van de auto's van elkaar jatten, noem het allemaal maar op. Dat soort dingen allemaal. En, ja, toen kwam ik, weet je, dat was je ook gewend. Dat was ook gewoon, elke dag was het gewoon feest op de club bij Vitesse. Het was elke dag was het gewoon, ja, lachen, ouwehoeren. Ja. Aankloten, noem maar op. Weet je, als ze trainen we wel gewoon hard, hè. Trainen we goed. Maar echt, dat was echt vanaf, hè, als het fluitje ging om te trainen, het fluitje was afgelopen, dan was het echt, iedereen was gewoon alleen maar aan het, ja.
Was het eigenlijk een veredelde amateurclub?
Nee, daar ga ik te ver. Maar het was niet wat ik me ervan voor had gesteld, zeg maar.
Nee. Nee, zeker niet wat je beeld hebt bij profvoetbal. Dat is het meer, toch?
Ja. Want toen de tijd had je, zeg maar, een beeld van, weet je, ook van, nou hè, als je bent eerste, dat is heel serieus en dat is allemaal...
Gek is dat, hè?
Gasten allemaal en zo. En ja, dan kom je daarin en dan... Ja, dan weet je niet wat je ziet, jongen. Gewoon gekkenhuis. En dan moet ik zeggen, zo'n team wat ik toen in terecht kwam, heb ik ook nooit weer gehad. Oké.
Ja. Maar ja, want als je nu terugkijkt, hè, op die periode, wat is nou echt een goed voorbeeld van hoe gek het toen was? En dat er eigenlijk, dat niemand er eigenlijk van opkeek, dat het gewoon doorging?
Ja, dat wij voor de wedstrijd. Er waren toen de tijd een aantal spelers, ik ga er geen naam van noemen. Ja. Er waren 3 spelers of zo die voor de wedstrijd in het stadion. Minder spelen, zo. Ja, zo pliegen gewoon een paar whisky op.
Nooit. Dat geloof ik niet. Ja, nooit, Wiljan.
100%.
Wat?
Ja, 100%. Er waren 2 spelers die namen voor elke wedstrijd van die kleine glaasjes. Ja, er is een fles daar staan. Die was ook van de
nooit!
En die schonken nooit. Gewoon, ja, die schonken gewoon 3 van die shotjes in en die tikten ze zo weg.
Eerlijk zeggen, jij ook wel eens gedaan of niet?
Die lijkt erop, dan voelden ze zich. Sterk, weet je wel, ja.
Jij ook wel eens gedaan?
Nee, echt niet. Nee.
Okay.
Ik heb altijd een regel en dat heb ik voor een wedstrijd of wat dan ook. En nu helemaal niet meer, weet je. Ik drink eigenlijk nooit door de week of voor een wedstrijd drink ik niet.
Dat nu niet meer? Nou, toen was het anders, toch?
Nu niet meer, ja, toen de tijd wel, hè. In die beginperiode wel. Maar op een gegeven moment heb ik ook niet meer. Dat was wel iets voor mezelf. Dat kan gewoon niet meer. Snap je? Dus, nou ja, die gasten deden het ook omdat, ja, voor hun voelde dat goed. Of voor hun werden daar beter van. Of weet ik veel wat dan ook. Maar ja, wat gebeurde dan? Dan werd er dus gewoon op een gegeven moment voor de wedstrijd gewoon keihard de muziek in de spelersom aangezet. En dan stonden we gewoon met het hele team Polonaise in de spelersom te doen.
Nooit. Dit is toch grappig?
Ja, Ja.
Maar hoe oud was jij toen?
Ja, ik was toen 20, denk ik.
En jij denkt echt, wat is dit?
Ja, als jonge jongen zit je daar een beetje bij. We zaten met wat jongere gasten, zeg maar. En ja, dan zit je gewoon te kijken van... Ja, en ik vind het ook wel mooi natuurlijk. Weet je, het is wel lachen. En,
Had jij een moment tijdens dat mensen shotjes aan het doen waren, polonaise aan het lopen waren, dat je dacht, waarom denkt een trainer niet op een gegeven moment, gasten, waar zijn we in vredesnaam mee bezig?
Nou ja, een trainer is daar niet bij. En,
Nee, maar die weet dat toch wel?
Nou ja, ik denk dat van één persoon, dat de trainer het daar zeker van wist. Maar dat gewoon... Ja, kijk, het is niet hè, dat we daar aan de bar stonden en dat die jongens hun schotjes en lachen en blablabla. Die namen gewoon, schonken in en dronken ze gewoon snel op, weet je. Dat was het gewoon.
Ja.
Die Polonaise, daar hebben we volgens mij hebben we daar ook nog wel een keer nog wat gezeur over gehad. Dat niet meer kon en dat dat onprofessioneel was en noem maar op. En dat is ook een keer of 3-4 voorgekomen. Hè. Dat is niet dat het elke week zo was.
Nee, maar je hebt het over een Eredivisieclub die zich voorbereidt op een wedstrijd en die loopt Polonaise in het spelershoom. Zijn jongens die whisky naar achter tikken om zich soepeler te vinden. Ja, ik vind het nog wel wat. Ik vind, ja, dit is wel echt amateur, toch?
Ja, ik heb ook genoeg jongens in mijn carrière meegemaakt, die gewoon een avond voor de wedstrijd gewoon thuis 3 biertjes drinken of zo. Omdat ze zich dan relaxed voelen, beter kunnen slapen.
Tuurlijk.
Ja. En ja, die jongen had bij Vitesse had het gewoon... Ja, waarschijnlijk deed hij dat al jaren zo.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Maar
ze krijgen op een gegeven moment van die gewoontes of zo, of weet ik wat, waardoor ze, ja, dat ze wat ze nodig hebben of iets, ik weet het niet.
Als je nu terugkijkt, is het wel bizar dat je alles, zeg maar, alle gekheid al aan het begin van je carrière hebt gehad, toch?
Ja, dat wel, ja. Ja. Want ik wist echt niet, eigenlijk, toen dacht ik van, ja, op een gegeven moment van, dat is normaal. En ja, als ik nu achteraf kijk, was dat niet heel normaal, nee.
Nee. Je gaat volgens naar Roda, je gaat naar PEC, je gaat naar Willem II. Maar uiteindelijk, als je terugkijkt, is het er nooit echt helemaal uitgekomen, toch? Na die goede start bij Vitesse.
Nee, ja, ik heb wel bij in dat ene jaar bij PEC heb ik wel echt een heel goed seizoen gedraaid.
Ja.
Ook best ook wel gewoon heel stabiel. Goed niveau gehaald. Alles liep lekker daar eigenlijk deze seizoen. Ik heb ook echt alles gespeeld. Ik heb misschien dat ik één keertje eruit ben gegaan. Voor de rest heb ik echt alles gespeeld. Ja. Dat was mijn enige seizoen eigenlijk dat ik echt... Ja, weer lekker drinken.
Ja, gewoon echt het niveau liet zien wat je kon, zeg maar.
Ja.
Ja. En toen ging je weer terug naar Roda, toch, daarna?
Toen ging ik weer terug naar Roda, ja.
Ja, gedegradeerd ook.
Maar dat ging op een gegeven moment ook... werd het ook allemaal minder.
Nee, en weet je, waar ik wel benieuwd naar ben, dan heb je dus Vitesse gehad, nou, dan teken je een contract bij Roda, dat loopt dan af, en dan kies je uiteindelijk voor Willem II. Is dat ook gewoon op een gegeven moment dat je denkt, ja, ik wil nog wel blijven voetballen, of weet je, ik ben wel benieuwd waarom je dan op dat moment, je zit dan voor mij nog in de eerste divisie bij Roda, toch?
Ja.
Ja, weet je, waar ga je dan naar op zoek, weet je, bij je volgende club? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
Ja, ja, het was een beetje zo dat bij degradeerde, dat jaar dat wij degradeerden. Had ik nog een 1 jaar contract. En dat was ook wel een hoog contract. Dus dat was echt wel, sowieso voor Europa League.
Ja, heel goed contract.
Boven de standaard, zeg maar. maar ook vergeleken bij clubs onderin de Eredivisie. Of middenmoot Eredivisie. En zo'n contract kreeg ik niet zomaar meer ergens.
Nee.
Dus toen ben ik dat seizoen... was er wel belangstelling, zeg maar, toen we degradeerden in die zomer.
Ja.
Ja, weet je, dan moest ik gewoon de helft van mijn geld inleveren. En ja, toen heb ik gewoon gezegd, weet je, ik blijf hier gewoon zitten. Ik maak dit jaar af. We gaan proberen kampioen te worden en... je stelt jezelf een soort van doel van dat je in ieder geval dit seizoen een van de betere spelers in de Jupiler League bent. Nou, klaar en dan zien we daarna wel weer verder.
Ja.
Ja, we begonnen dat seizoen en we begonnen ook heel sterk. En ik ben toen volgens mij nog uitverkozen van de eerste periode, zeg maar. Samen met Jahan Baks voor de beste speler van de eerste periode.
Ja.
Ja, die heb ik toen wel verloren van Jahan Baks. Maar dat is ook niet zo'n, niet zo'n ramp als je dat nu ziet, terugkijkt.
nee, zeker niet. Ja.
Dus, nou ja, weet je, dus ik was goed bezig en zat er lekker in. En ja, op een gegeven moment... Begonnen we wat wedstrijdjes te verliezen. En ja, toen werd het direct. Kijk, ik ben een speler die. Waarbij het altijd lijkt alsof het niet maximaal is wat ik doe.
Ja.
Maar ja, dat is.
Laconiek, hè, een beetje
ja,
is het
laconiek,
dan.
Laconiek, maar dat is gewoon mijn. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon mijn houding, mijn lichaam of wat dan ook. Maar ja, weet je, ik geef elke wedstrijd geef ik wel gewoon echt 100%. En ik ga 100% ook wel voor. Alleen, ja, als het dan wat minder gaat, dan ben je ook direct degene.
Zeker.
Dat het ligt, omdat het lijkt alsof ik niet, alsof het me niet interesseert of zo, weet je wel.
Ja.
Dus toen begon een beetje gezeur en ik was er helemaal klaar mee met die Jupiler League, lege stadions. Dus uit de Volendam zit gewoon echt gewoon letterlijk niet meer dan 20 man. Ja, ik dacht echt van, ik wil dit niet meer. En toen in de winterstop, toen heb ik aan mijn zakennemer aangegeven van dat ik weg wil. En dat ik dit niet meer, dat ik dit niet ga volhouden meer zo.
Nee.
Dus toen heeft hij, wat lijntje uitgegooid en of de clubs geïnteresseerd waren. Maar ja, dat was dus Willem II was daar één van. Andere was nog NEC met Ruud Brood, die ik daarvoor bij Roda heb gehad al.
Ja.
Maar ja, die stonden toen bovenaan in de Jupiler League. En dan had ik eerst nog weer een half jaar in de Jupiler League moeten spelen. Dus ja, dat zag ik eigenlijk ook niet zitten. Terwijl ik wel heel graag...
Nog steeds die lege stadions.
Ja, precies. Alleen ja, weet je, toen, ik had wel een hele goede verhouding met Ruud Brood. En ik had daar graag ook wel heel veel gewerkt.
Ja.
Ja, toen kwam Willem II en met Streppel gesproken toen de tijd. En dat was een heel goed gesprek. En positief en noem het allemaal maar op. Dus nou ja, toen heb ik de keuze gemaakt om naar Willem II te gaan.
Ja. Hoe kijk je daarop terug? Nu? Anderhalf jaar gezeten, toch?
Nee, ik heb maar... ik heb denk 8 maanden in Willem II gezeten of zo.
Oh ja, tuurlijk. Ja. Want je ging... Ja. Ja,
ik heb eigenlijk maar een half jaar echt
nee, maar... klopt. Want je had natuurlijk verlangen, maar daarna werd het contract ontbonden, toch?
Ja, daarna hebben we het contract ontbonden.
Maar hoe kan het dan zo snel gaan? Dat vind ik altijd zo verbazingwekkend. Want je gaat dan in de winterstop daarheen. En dan op een gegeven moment klaar.
Ja, nou ja, weet je wat het is? Kijk, er worden in zo'n gesprek, hè. Een Streppel die doet er dan van alles aan om mij daar te krijgen. Alleen... En alles wat hij eraan doet, ja, daar zitten ook dingen die hij niet waar kan maken of niet waar wil maken of niet waar heeft gemaakt, zeg maar. En ja, dan krijg ik... Ik ben niet iemand die ja knikt en gewoon verder gaat, snap ik. Ik ben...
Maar wat is bijvoorbeeld één ding wat hij waar wilde maken of dat hij tegen jou zei en dat eigenlijk nooit uit is gekomen?
Eén ding is... Dat kan ik hier niet gaan vertellen.
Wel mooi dat je zegt één ding. Nou, dat kan ik nu niet vertellen. Maar wat is een ding dat je wel kan vertellen?
Ja, nou ja, in eerste instantie... de positie waarop ik zou gaan spelen. En dat hij dus na 3 weken training... gewoon zegt van nee, je kan daar niet spelen. Want... Je hebt niet het loopvermogen wat ik zeg maar wil op die positie. Ik wil daar liever een loper hebben. Iemand die veel inhoud heeft en veel meters kan overbruggen.
Ja.
Ja, dan weet je, dan denk ik alweer van ja, maar kom op, we zitten in de Eredivisie. Jij vertelt mij je allerlei verhalen, neem me mee naar een restaurant, bla bla bla, om naar Willem II te komen.
Ja.
En dan kom ik, maar dan kom jij er dus nu pas achter dat ik dus niet de kwaliteiten... heb die jij graag wil op die positie.
Dat is wel, ja.
Ja, dan denk ik aan mezelf, ja, met alle respect, maar bedoel, je zit bij een eredivisieclub hier. Het hoogste niveau van Nederland. En ja. Dan dat soort dingetjes. Dan denk ik bij mezelf, maar ja, weet je, allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik zit hier nu.
Ja, jij bent verhuisd waarschijnlijk, toch? Ja, ja. Weg uit Kerkrade.
Ja, ik ben verhuisd, ik kom daarheen. Weer een nieuwe club. We gaan er weer voor. Ja, nou hoor je, na een paar weken krijg je dat alweer, dat nieuws alweer. En dan ja, daarna, nee, ja, we kunnen kijken, die andere positie, dan doen we het wel verdedigende middenvelder, daar ben je geschikt voor en bla bla bla. Nou ja, oké, okay, weet je, dan begin je al niet lekker, snap je? En,
ja. Maar het maakt je nog steeds boos als ik je zo hoor, toch?
Ja, daar kan ik nog steeds boos om worden, want dat is iets wat, en als we het dan ook hebben over het geval met wat we eerder over hadden, over Feyenoord.
Ja.
Dan denk ik, ja, weet je, je bent van een eredivisieclub binnen een coach, of je bent technisch directeur, of wat dan ook, van het hoogste niveau van Nederland. Dan weet je toch wat je in huis houdt. Dan weet je toch wat je wil binnenhalen. Ja. En niet dat je daarna komt van, ja, nee, dit, ik bedoel, ja, ik, het is niet dat ik, dat ze mij uit Kazachstan hebben weggehaald. Dat ze mij uit hebben voetballen. Nee, toch?
Nee.
Dus ja, maar, ik heb het niet bij mijn hoofd.
Nee, maar ik kan ook. Nee, maar dat snap ik ook. Kijk, bij Feyenoord. Weet je, dan zit je in dat gesprek er van tevoren dat ze dat zeggen. En dan kan je misschien achteraf misschien maar beter denken: oké, ze hebben echt geen idee. Maar goed dat ik daar hier niet naartoe ben gegaan.
Ja.
Maar nu overtuigt iemand je echt. Ja, ik zou me ook genaaid voelen als je onder, zeg maar, op een bepaalde manier binnen wordt gehaald. Ja, dan denk ik ook: wat de fuck is dit, joh?
Ja, precies.
Ja. Ik denk dat jij dan nog wel iets uitgesprokener bent dan ik. Ik ben wel vrij dat ik ook altijd wel niet mijn mond kan houden. Maar als ik je nu al hoor, denk ik dat jij dat ook wel even goed duidelijk hebt gemaakt, toch?
Ja, ja, eigenlijk was het toen dat seizoen heb ik al wel wat ruzietjes en alles gehad. En toen begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En toen begonnen we al direct te botsen. En toen was het bijna elke training, was het gewoon feest.
Maar word jij dan heel vervelend? Kijk, Sibon heeft wel eens gezegd, weet je, ja, als ik dan niet speelde, dat was toen bij Koeman, bij PSV dan, of bij Ajax met Wouters, dat hij dan bewust een beetje het ging zoeken. Weet je, een beetje irriteren, een beetje zuigen. Was je dan ook zo?
Ik weet niet of ik het bewust deed, maar ja, ik kon wel een klerenlijn zijn, ja, dat wel. Ik weet niet of, ik denk niet dat ik dat per se bewust deed, maar ja, dat is, was wel gewoon wie ik ben en wie ik was. En ik kan slecht tegen onrecht. En als dat gebeurt in mijn ogen, dan geef ik geen cent meer voor je. Snap je? Dan kan het me echt allemaal niks interesseren wie je bent of wat je bent of noem het maar op. En dat is ook wel een van mijn zwakkere kanten geweest natuurlijk.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen...
Ja, ik maak hem gewoon uit voor klootzak onder de training. Of flikker op, of ga lekker met je liefjes. Je kent het allemaal wel, weet je.
Ja, zeker.
Partijtjes spelen en op een gegeven moment gaat hij ook nog alles... Je krijgt ook niks meer mee, dus alles gaat tegen je. Dan, weet je wel, dan wordt dan een beetje heen en weer geëtter. En ja, dan op een gegeven moment was ook de situatie een beetje zo van... ja, dit schiet niet op, snap je. Toen hebben we ook met z'n tweeën aan tafel gezeten van...
Dat nog wel.
Oplossen. Ja, ja. Nou, op zich, weet je, ik kon altijd wel gewoon met hem praten. Hij is ook een eigenwijs vent. En ik bedoel, dat was ook wel een beetje zijn kracht. En ik neem me verder ook niet heel veel kwalijk, alleen dat hij me er een heeft gehaald. Maar ja, weet je, ja, je maakt zoveel dingen mee. En,
ja. Nou, hij is gewoon onbetrouwbaar, toch, richting jou geweest.
We zijn in ieder geval tot de conclusie gekomen dat we beter...
Ja, inderdaad. Is hij de meest onbetrouwbare trainer die je hebt gehad? Zeg maar, of iemand die de beloftes heeft gedaan en niet naast gekomen?
Ik kan even goed denken. Ja,
in, dat ja, in betreft, Nederland, hè? Want voor mij in Vietnam heb je ook nog wel wat mensen.
Trainer qua tactisch gezien was het goed. En zijn trainingen, ook zijn motivatie, zeg maar, zijn wil. Allemaal echt goed. Ik denk ook best dat heel veel jongens echt positief over hem zullen zijn. Want alleen ja, dat zijn wel de jongens die Ja, waar hij dan op dat moment ook goed die ook speelde en die er goed in zat, snap je?
Ja.
Ja, en dat op zich wel. Maar de slechtste trainer, nee, dat is het niet geweest.
Nee, ja, slechtste, weet je, kijk, ik bedoel meer. Er wordt heel vaak tegen spelers, over spelers gezegd, weet je, ja, weet je, gedraagt zich zo raar en zo. Maar als ik dit verhaal hoor, als je dan onder bepaalde voorwenselen wordt gehaald naar iets, ja, dan denk ik ook wel, ja. Ik snap wel dat spelers soms op een gegeven moment zo, want er wordt heel vaak zo, spelers moeten naar zichzelf kijken, toch? Weet je, spelers.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, ik snap wel als jij alles opgeeft en je gaat ergens weer heen, dan snap ik dat wel.
Ja, nee, dat is ook zo. Dus ik ben ook wel mee eens, hè. Grotendeels ligt het ook wel aan de speler zelf. Ik bedoel, dat weet ik zelf maar al te goed nu. Maar het is niet altijd alleen, het komt niet altijd alleen vanuit de speler, snap je? Er gebeurt van alles dagelijks op een club. Er gebeuren allerlei dingen. En vertrouwen is het belangrijkste wat er is in de voetbal. En ja, uiteindelijk zorg je wel als trainer zijnde en ook als spelers zelf, maar ook als trainer en staf en weet ik wat, zorg jij dat een speler ook vertrouwen krijgt of meer vertrouwen krijgt. En dat is ook bepalend voor wat voor niveau een speler kan halen.
Mm-hmm. Ja, zeker. Nou, daar ben ik eigenlijk wel helemaal met je eens. Maar op een gegeven moment werkt het gewoon niet. Was je toen ook eigenlijk gewoon klaar met de voetballerij dat je dacht, ik stop er gewoon mee? Je contract wordt ontbonden, je krijgt wat geld mee en de groeten.
Nee, ik was niet klaar. Ik was wel klaar met Nederland.
Ja.
Ik wou in Nederland wou ik niet meer, wou ik niks meer.
Nee. Oké. Okay. Ja.
Ik heb toen wel, zeg maar, ik had gewoon het idee van, ik wil gewoon naar het buitenland nu toe. Gewoon een nieuw avontuur, een nieuwe stad, een beetje eigenlijk.
Kwam dat ook een beetje omdat je een beetje het gevoel had dat iedereen nu een bepaalde stempel op je had gedrukt?
Ja, absoluut.
Ja. Lijkt me ook heel moeilijk om vanaf te komen op een gegeven moment.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik weet niet of ik weet nog steeds niet of ik er al af ben. Maar...
Ja.
Dat is wel vervelend. En uiteindelijk heb je die stempel, ben je daar zelf ook verantwoordelijk voor, hè, voor die stempel.
Zeker.
Maar dat was wel een voornaamste reden voor mij om hier weg te gaan.
Ja. Ja, het lijkt lastig, want eigenlijk zeg ik precies hetzelfde tegen jou. Altijd als ik ga voetballen, dacht ik, Jezus, wat kan die gozer voetballen? Maar waarom gebeurt het niet 34 wedstrijden lang? Weet je, dat is altijd het beeld wat ik van jou had als voetballer. Ja. Gast, wat kan je voetballen?
Ja, dat klopt. Dat is ook een dingetje. Maar ja, weet je, dat zeg ik ook. Ik ben wel, kijk, voetballen heeft meerdere kwaliteiten en Alleen voetballen wat je met een bal kan, is tegenwoordig, ik weet niet of het vroeger was, hè, maar is in ieder geval natuurlijk van belang en is belangrijk, maar alleen daarmee is niet meer genoeg.
Nee. Zou je dingen overdoen als je nu terugkijkt over je Nederlandse periode destijds?
Ja, absoluut.
Ja, waar heb je, spijt is misschien een groot woord, maar waar... Wat zou je dan echt anders gedaan hebben?
In eerste instantie zou ik iets minder op stap zijn gegaan. Maar vooral de manier hoe je opstelt naar een trainer toe, naar je team toe. Met bepaalde dingen niet meer reageren, niet meer te eerlijk zijn, niet...
Echt? Zou je niet meer te eerlijk zijn?
Meer ja knikken.
Echt?
Ja.
Nee, man. Serieus?
Ja, daar kom je verder mee dan dat je eerlijk bent, denk ik.
Ja, maar kan je dan jezelf wel nog serieus nemen?
Ja, maar ja, jezelf...
Of denk je dat het prima... Ja, nee, maar ik bedoel meer, kan je, zeg maar... Als je altijd ja knikt en je bent het niet mee eens, weet je, en je moet slikken, dat je op een gegeven moment denkt, ja, misschien verdien ik meer geld en misschien speel ik nu elke week, maar ja, je kijkt jezelf in de spiegel aan en dan denk je, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Dat zou ik misschien hebben, hè? Ik ga ook eerlijk zeggen, ik denk dat het mij ook wel zou helpen als ik misschien een minder grote bek zou hebben, zeg maar, in wat wij allemaal doen. Maar ik denk altijd wel, ja, het is mijn leven. Ik doe het op mijn manier.
Nee, dat is ook zo. Maar kijk, Kijk, kan, ja, tuurlijk kan het zijn. Je kan gewoon altijd ja knikken en alles maar laten passeren en gewoon weer je best doen. En ja, dat werpt ook niet altijd vrucht af natuurlijk, hè. Maar laten we zo zeggen, als je het wel op de manier doet zoals je het net benoemd, dan gaat het altijd fout.
Ja, dat is waar. Ja, daar heb je wel een punt. Ja, of in ieder geval, het wordt moeilijker, zeg maar.
Laat zo zeggen, doe het in ieder geval op een slimmere manier aanpakken.
Ja, slimmer, inderdaad. Ja. Nou ja, daar kan je nu niks meer aan doen. Waar je wel iets aan kan doen, kijk, we kunnen het hebben. Uiteindelijk gaan naar Vietnam. Ja, dat was een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Ik heb die verhalen gelezen. Dat kunnen we vrij snel overslaan. Enig wat ik nog wil weten is of je ooit nog een bord spaghetti bolognese met kip gaat eten.
Nee, niet snel meer, nee.
Voor de mensen die willen weten. Ja, je hebt toen voedselvergiftiging opgelopen, toch, in Vietnam?
Ja, klopt.
Door dat bord, hè?
Nou ja, door die 30 borden in één week, zeg maar, denk ik.
Is dat een trauma ook, zeg maar, dat je dat nooit meer eet?
Nee, ik vind spaghetti bolognese heel lekker. Als het van een goede Italiaan komt, vind ik het heerlijk, maar... Nee, maar het werd daar spaghetti bolognese genoemd, maar ja... Het was, ik weet niet of het wel echt spaghetti bolognese was.
Zo waarschijnlijk gewoon een spaghetti bolognese. Uiteindelijk, nou, we kunnen het heel kort over hebben. Het is gewoon een dramatische tijd geweest voor mij in Vietnam. Hè? Het ging helemaal geen kant op. Maar uiteindelijk kom je in Indonesië terecht. En ja, dat is voor mij de redding geweest. En ook wel, ja, uiteindelijk waar je voor mij heel gelukkig bent geworden. Toch?
Ja, absoluut. Nee, dat is ook zo. Ik zit daar hartstikke goed nu. Ik zit er al 4 jaar. En ik ben ook van plan om nog wel een aantal jaren te blijven.
Ja.
Dus ja, ik zit er prima. Meer dan prima.
Ja, want leg me eens uit, waarom ben je daar zo gelukkig geworden?
In eerste instantie natuurlijk gewoon door het voetballen. Ik kwam daar... Eigenlijk, in Vietnam ging het dan allemaal mis. Ik heb toen wel voor mezelf besloten van, ik ga door in Azië. Ik ga nu niet terug naar Nederland en kappen. Ja. Ik ga door. Dus ik ben ook gewoon echt nog 3 maanden in Vietnam gebleven met mijn vrouw. Om aan de temperatuur gewend te blijven, daar trainen, bla bla bla.
Ja.
Dus ja, daar heb ik best wel veel energie in moeten stoppen. En echt voor moeten gaan. En... Nou ja, toen kwam dus op een gegeven moment wat voorbij. Echt voor een flutsalaris eigenlijk. Een halfjaar contract. Geen FIFA-competitie. Ja. Kon ik naar Indonesië toe.
En toen dacht je, waarom niet?
Hè?
Toen dacht je, waarom niet?
Nee, in eerste instantie niet. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, als ik er wat van wil maken nog. En je kan wel blijven wachten, maar... Ja, er zat een Nederlandse coach. Dat was voor mij natuurlijk al heel belangrijk na mijn eerste ervaring in Vietnam.
Wie zat er?
Robert Alberts is dat. Ja, hij zit daar al.
Grote naam, hè, in Indonesische voetbal.
Ja. Dus toen ik bij hem kwam, liep het eigenlijk direct fantastisch vanaf moment 1. En alles ging goed. Je speelt dan alles, maar ik... eigenlijk sloeg het hele team ook om. Vanaf het moment dat ik binnenkwam, stonden wij halverwege het seizoen 17e. En uiteindelijk zijn we 5e geëindigd. We hebben nog maar 1 wedstrijd verloren. Ik heb in een half jaar tijd, ik weet niet meer precies wat het was, maar echt veel doelpunten, assists gemaakt. En, dan alles verandert. En ja, dat geeft voor jezelf natuurlijk ook voldoening. En dat wordt dan natuurlijk op een gegeven moment ook uitbetaald met meerderjarig contract. En alles bleef maar beter worden. We bleven beter presteren. De resultaten werden steeds beter. En ja, dus vanaf het moment dat ik daar na het eerste half jaar, spelen we elk jaar voor het kampioenschap. Terwijl dat normaal gesproken bij de club waar ik zit niet de normaalste zaak is, zeg maar.
Nee, maar je speelt bij PSM Makassar, hè? Voor mij ook een beker gewonnen, toch?
En we hebben vorig jaar de beker gewonnen, ja.
Ja, voor het eerst in heel lange tijd, toch, dat jullie een prijs pakten?
Ja, sinds 20 jaar dat ze een prijs weer pakken. Dus dat is eigenlijk al een, En ja, dat zegt al genoeg. Dat we weer een prijs hebben gewonnen. En dat is natuurlijk mooi. Ik ben aanvoerder geworden op een gegeven moment. Ik ben heel goed bevriend met de baas van de club. De mensen. Ik ben geliefd.
Het is ook wel handig, toch? Dat je goed bent met de baas van de club.
Ja, dat helpt natuurlijk ook altijd mee. En ja, ik ben heel geliefd daar. Ja, weet je. Ik heb mooi weer elke dag. Volle stadions.
Kijk, ja, want het zit... waar ligt het?
Hè?
Makassar. Kijk, in Nederland kennen we allemaal Bali, Jakarta en dat soort dingen. Maar Makassar is... waar ligt dat eigenlijk? Misschien wel even goed uit te leggen.
Ja, mensen. Op het eiland Sulawesi.
Ja.
Zuid-Sulawesi is het. Het is eigenlijk helemaal geen bekend eiland. De meeste mensen die... Zelfs de mensen die nou op vakantie zijn geweest of in Indonesië of wat dan ook, die kennen het vaak ook niet eens, het eiland. Terwijl het wel een van de grootste eilanden van Indonesië is. Maar het is totaal geen toeristisch, niet echt toeristisch, zeg maar. En dat is met de anderen wel. Je hebt bijvoorbeeld Borneo, dat kennen veel mensen wel. Wat je zegt, Bali, Lombok, Jakarta, dat kennen de meesten wel. Maar ja, wij liggen heel centraal. Een stad van 2,5 miljoen inwoners, dus het is nog wel gewoon echt een grote stad. Aan de zee, aan de kust zitten we. Ja, veel meer kan ik je er niet over vertellen.
Nee, maar ik kan me voorstellen, want het is dus, zijn er überhaupt veel buitenlanders daar? Of is het eigenlijk alleen maar Indonesische mensen die daar wonen? Is er veel toerisme?
Nee, eigenlijk alleen maar Indonesische mensen.
Maar dat lijkt me best wel lastig qua, zeg maar, weet je, om te integreren. Zeg maar, dat, hè? Ja, je bent gelijk overgeleverd aan de locals. Hè?
Ja, nee, dat is ook zo. Alleen ja, door mijn hele stad eigenlijk daar al. Werd ik daar na 4 weken al op handen gedragen. En dan wordt het natuurlijk al een stuk makkelijker aanpassen. Snap je? Kijk, er zijn nog steeds dingen, hè, waar we ons nog steeds niet aan aangepast hebben. En we ook nooit aan zullen passen waarschijnlijk.
En dat maar, is?
Nou ja, weet je, de manier van leven van de mensen, dat is toch heel anders, weet je. Hele andere interesses, een hele andere manier van doen en laten. Allerlei dingen, dat zal altijd zo blijven. Alleen, laat ik zeggen, aanpassen wel, maar ik zal het niet overnemen.
Nee.
Ja, als ik bijvoorbeeld ook, ik zit nog steeds af en toe aan tafel met het team, dan zitten we te eten en dan zit gewoon de hele tafel, die zit gewoon volle bak met de mond open te smakken daar zo.
Ja.
Dat ik bijna geen hap meer wegkrijg, weet je wel. En ja. aan het begin, dan zei ik wel nog tegen de gasten van, ja, doe je mond eens dicht. Ja.
En dan keken zij jou zo aan van, gast, waar heb je het over?
Waarom? Dus ja, oké, dat soort dingetjes, daar liep je aan het begin een beetje tegenaan. Maar op een gegeven moment, weet je, dan ga je er ook in mee. En dan is het is wat het is. En,
ja, is ook zo. En je hebt natuurlijk wel nog een Nederlands... Nee, ja, Darije Kalisic was trainer of is nog steeds trainer voor mij?
Die was mijn trainer vorig jaar.
Ja.
Ja, dus dat was...
En je hebt Esra Walian heb je nog, toch?
Ja, die zit er nu weer bij. Maar ik had de voorgaande jaren had ik nog Mark Klok erbij.
Ja, zeker. Ook mooi verhaal ook, Mark Klok. Eigenlijk... Weet je, moet ik zeggen, door Nick van der Velde, die ging er 2 of 3 jaar geleden heen. Ja. Toen ben ik wat meer gaan volgen en zo. Nu zitten natuurlijk best wel wat meerdere Nederlanders. Melvin Platje zit er natuurlijk, Nick Kuipers. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan vergeet ik altijd weer eentje.
Ja, ja.
Maar eigenlijk iedereen die het zegt, ja, het leven is fantastisch. Want ja, ook waar jij nu woont, weet je, het is gewoon heel mooi en alles. En het is een krankzinnig voetbalgek land.
Ja.
Ze zijn er helemaal gek van. Voor mij is het geld ook prima. Ja. Toch? Wat je er kan verdienen. Zeker voor de aanzien van de competitie kan je er gewoon heel goed geld verdienen. Dus het is eigenlijk best wel een goed alternatief.
Ja, absoluut. Absoluut. Wat je zegt, de mensen weten eigenlijk niet zo goed...
Nee.
Ja, wat daar gebeurt. Ik was ook de eerste, denk ik, die van de hele groep, hè, wat je nu een beetje opnoemt allemaal, was ik de eerste die daar terecht kwam. En, naarmate daarna zie je wel ook steeds meer mensen. En ook bijvoorbeeld na zo'n documentaire die we hebben gehad.
Paradijsvogels.
Ja.
Ja, heel mooi.
Ja, door dat soort dingen. En daarna krijg je wel in één keer heel veel berichtjes, heel veel appjes van andere voetballers. Van ja, kan je voor mij wat regelen? Ik wil er ook heen. Bla, 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 allemaal. Dus, weet je, het is wel iets wat helemaal, vooral ook voor Nederlanders, ja, echt wel een mooie stap kan zijn. Vooral als je een beetje vanaf het linker of rechter rijtje Eredivisie, weet je, dan ga je er financieel op vooruit. Qua leven ga je erop vooruit. Weet je, qua voetbal misschien ook wel. Kijk, het is niet het niveau als in Nederland. Alleen, je wordt daar wel... kijk, in Nederland ben je... de meeste voetballers zijn een van de 20.
Mm-hmm.
En je hebt altijd 2-3 spelers in de elftal die altijd op het formulier staan en die altijd spelen en die nooit wat fout kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar ja, ben je niet een van die 3, dan in Indonesië word je dat wel. Waarschijnlijk. Die kans is goed aanwezig dat je dat wordt. Ik bedoel, ja, je moet wel gewoon kunnen voetballen. Maar...
Ja.
Ja, dat is ook wel iets wat niet elke week maar thuis zitten en in de afwachting of je het weekend weer gaat starten of dat je op de bank moet zitten.
Is ook zo.
Weet je, dat soort dingen allemaal. Kijk, in Nederland voetballen komt wel gewoon, is wel altijd, brengt me altijd bepaalde druk mee, spanning mee. Ga je wel spelen, ga je niet spelen? We kiezen trainer nou weer voor? En heb je weer van die trainers die wachten weer tot de laatste een uur voor de wedstrijd met de opstelling bekendmaken? Weet je wel, dat soort dingen. Maar ja, dat zijn wel gewoon klote dingen. Ja. Sommige jongens weten altijd, kijk, toen ik bij Zwolle zat, wist ik gewoon, ik speel gewoon. Dus weet je, dat maakt niet druk om. Maar ja, ik heb ook genoeg jaren meegemaakt dat je wel gewoon elke keer weer dacht van ja, ga dit weekend wel spelen, op de training niet echt duidelijk, ga ik wel of niet spelen. En dan zit je toch steeds mee in je hoofd, snap je?
Ja, natuurlijk. Ja. En wat ik ook wel mooi vind bij jou is, weet je, dat er ook wel een knop om is gegaan. Want voor mij, Nick heeft me dat ook wel verteld, weet je. En natuurlijk is het fantastisch voetbal, maar het is ook wel, weet je, fysiek is het best wel zwaar in Indonesië voetballen. De knop moet wel om, hè. Alleen al door de temperaturen en de velden waar je op speelt.
Ja,
weet je, dat... Ja.
Dat is ook zo. Ja, ja, het is ook heel ander voetbal. Het gaat best wel snel heen en weer. En ja, wat je zegt, temperaturen. Ja, je loopt gewoon altijd voetballen boven de 30 graden.
Ja.
Ja, daar moet je op een gegeven moment wel overheen zetten. Ik heb buitenlandse jongens meegemaakt die net kwamen. En die na 2-3 trainingen gewoon langs het veld zitten te kotsen. Of gewoon stoppen met trainen, omdat ze gewoon niet meer kunnen. Dat gewoon helemaal leeg is. Gewoon op. Ja, dat zijn wel dingen, daar moet je wel een beetje aan aanpassen. En een beetje voor, een beetje afsluiten. Proberen af te sluiten.
Ja. Ja, mooi dat je dat zegt, ja. Je zegt, hè, je bent er voorlopig nog niet klaar. Zou je misschien wel ook uiteindelijk... Nou, ik zeg niet dat je de rest van je leven daar blijft, maar dat je een soort verbinding wordt tussen Nederland en Indonesië. Dan wel spelers die kant op sturen, misschien trainer worden daar. Geen idee. Je kan nu voorlopig nog een paar jaar voetballen, hoor. Ik wil niet zeggen dat je nu al moet zeggen, ik stop met voetballen. Nee, je nog jong zat.
Nee, ik ga zo lang mogelijk door. Natuurlijk, er zijn wel dingen waar je wel eens aan denkt en wel eens een beetje mee bezig bent. Maar ja, ik ben er nog niet helemaal over uit of wat ik daar precies zou willen doen. En ja, weet je wat het ook is, weet je, morgen kan alles weer anders zijn, hè? Zoals ze zeggen, dus... Ja, ik kan wel vooruit gaan kijken, maar...
Want hoe lang heb je nu nog contract?
Ik heb nu nog 1,5 jaar.
Oké.
En we zijn mondeling akkoord over nog 2 jaar erbij. Maar ja, mijn mondeling is eigenlijk niks nog, dus...
Was voor corona, of niet?
Dat was voor de corona, ja.
Ja.
Dus dan moet je nog wel even zien hoe dat gaat lopen.
Ja, snap ik.
Nou ja, dan kijken we wel. Maar uiteindelijk kan ik daar... Ik denk dat ik daar zo de komende jaren altijd wel kan blijven voetballen in dat land. En,
ja.
Of misschien nog een keer in een omliggend land zoals Thailand of iets, weet ik wat.
Denk je dat je als Eredivisie voetballer ooit 160.000 volgers had gehad op Instagram?
Nee.
Ik zat het te checken. Het is natuurlijk waanzinnig. Voor mij ook je eigen voetbalschoen uiteindelijk uitgebracht daar. Eigenlijk ja, alles kan,
ja,
toch?
Ja. Klopt. Ja, het zijn allemaal wel leuke dingen. Leuke dingen om
zijn die nog te koop? Als ik komend seizoen wil voetballen op William Pluim voetbalschoenen, zijn ze nog te koop?
Volgens mij zijn ze nog wel te koop, ja.
Wat goed, zeg. Ja, maar dit is natuurlijk wel krankzinnig dat je op een gegeven moment je eigen voetbalschoen toch uitbrengt.
Ja, je hebt het ook, jongen. Je komt ook gewoon in de. Ja, ik weet niet. Weet je wat het wel het mooie van is? Je leeft wel een soort van leven. Alsof, ik heb dan nog met Frenkie de Jong samengespeeld.
Ja, bij Willem II, toch? Ja.
Ja, alleen. Ja, kijk, Frenkie de Jong is natuurlijk een heel ander niveau. Maar ja, je leeft wel een soort vanzelfde leven.
Ja.
Als zo iemand, snap je? Alleen dan wel in een. Het is eigenlijk een beetje alsof Indonesië gewoon dat het een hele andere wereld is. Gewoon, snap je, daar ben ik gewoon in
Ja.
de competitie. Ben ik voor de mensen? Ben ik daar bijvoorbeeld een Frenkie de Jong, snap je?
Ja, tuurlijk. Nee, inderdaad, ja. En het is, mensen vergeten ook, Indonesië is een krankzinnig groot land. Dus weet je, als je daar een grote meneer bent, ben je ook voor heel veel mensen een grote meneer.
Ja, dat is het ook.
Ja.
Daarom is ook alles zo gek en wordt alles zo groot gemaakt. Ja, is ook logisch. En ja, het is gewoon bizar. Alleen ja, je moet wel blijven beseffen dat ik wel gewoon in Indonesië zit en niet in Barcelona. Hè?
Spreek je al eigenlijk vloeiend Maleis of niet?
Nee, niet vloeiend, maar ik kan me wel redelijk verstaanbaar maken en duidelijk maken.
Ja,
En
is
ik,
dat nou? Dat vind ik wel
ja,
knap hoor.
ik kan er ook altijd wel uit mensen praten, kan ik wel, hoor ik wel waar ze het over hebben. Weet je waar het over
Oké.
gaat?
Okay. Okay.
Ja, ik moet
Nou,
wel heel lang best.
Trimakassi dan, hè, Wiljan?
Ja, Trimakassi. Ben je ook
Nee,
Indonesisch
ik.
of niet?
Ja, mijn vader is er geboren, dus ik ken, ja, ik ken de Selamat Makan, Trimakasih, Sama Sama. Weet je, al die standaard dingen die je leert als je ook voor mij 3 weken op Bali hebt gezeten, spreek je het ook. Maar
Ja, klopt.
mijn vader kan het wel. En ja, ik weet je, als ik daar ben op vakantie, dan zien de locals kijken altijd naar mij van, ja, je hebt wel iets van ons, maar je hebt niet echt een bouw van een local. Dus, maar ik, weet je, als ik op Bali was, ging ik altijd voetballen 5 tegen 5 daar. Ja, dat is echt waanzinnig. Weet je, in die kooien, dat is echt zo mooi. Ze zijn zo bizar voetballijp. Dat is echt niet normaal. En ik vind het ook wel echt mooi om te zien, zeg maar, door, weet je, wat jij nu hebt. En Nick Kuipers, die ik eerder sprak. Of Platje of Van der Velde. Het is gewoon precies eigenlijk wat je zegt. Het is Frenkie, wat wij Frenkie hier hebben in Europa. Of in de wereld, heb jij daar in Indonesië. En dat is natuurlijk fantastisch voor iemand die in de Eredivisie een hele goede voetballer was. Maar ja, nooit een wereldster was geworden. En je bent nu gewoon een wereldster in een ander continent.
Ja.
Toch?
Mooi uitgedrukt. Ja, zeker.
Nou, hoe lang? Ja, je zit hier voorlopig nog wel even in Nederland, hè?
Ja, er gaan nu berichten dat we in september weer de competitie weer van start zal gaan, maar dat is nog allemaal niet, nog niet bevestigd. Dus,
En ondertussen zie ik je gewoon lekker bikkelen. Training, ik zag je met Anko Jansen trainen.
ja, ik train elke dag met Anko. We gaan altijd
Ja.
even naar de sportschool, een beetje boksen. Oh, naar de sportschool, een beetje boksen en dat soort dingen.
Dat is ook wel anders dan vroeger, toch?
Ja, dat is ook een maat van vroeger. Die zat ook nog wel eens bij mij in de auto. Ja.
Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is ook anders dan vroeger, dat je nu gewoon keihard
Oh.
doortraint voor jezelf.
Ja, dat ook. Ja, het moet ook. En ik moet zeggen, toen ik net in Nederland was, had ik er wel echt wel heel veel moeite mee. Ik kwam hier
Ja.
aan en de eerste weken, en dan ga je soms hardlopen. Maar daar ben ik helemaal niet van. Op een gegeven moment zeg ik ook van, ja, weet je, zoek het uit. Ik ga niet meer lopen, joh. Dus ik ben gewoon. Ik heb gewoon Google ingetypt personal trainer in de buurt van Epe. En toen kwam ik dus een oud teamgenoot van mij tegen.
Wie is dat dan?
Job van der Linden.
Is die personal trainer?
Die is personal trainer geworden nu. En die moest, daar heb ik de
Wat
hele jeugd van
grappig.
Vitesse eigenlijk mee doorgelopen. En die moest stoppen wegens zijn heupen. Hij kon niet meer met zijn heupen.
Ja. Bij AZ toch als laatste? Of is die toch?
Ja, hij is toen nog naar
Ja.
Australië gegaan.
Australië toch? Ja.
En toen is hij gestopt. En ja, nu doet hij personal training geven. Dus ik heb hem gewoon gebeld. Ik zeg, ik wil 5, 6 keer in de week wil ik gewoon elke ochtend trainen. Dus stuur me maar tijden door hoe laat ik moet zijn. En nou, dat doen we nu al 5 weken, 4, 5 weken lang doen we dat nu, elke ochtend.
Wat mooi, man.
En nu doe ik ook nog 4 tot 5 keer boksen erbij in de week. Dus ja, zo heb ik in mijn leven nog nooit getraind. Ik
Je
weet niet
bent
wat
zo
er aan de
meteen
hand
een
is,
beest,
maar.
jongen, als je terugkeert.
Ja, misschien wel, ja.
Ja,
Misschien wel,
mooi
ja.
man. Hey, ik wil je ervan danken. Ik vond het heel tof. Mooi verhaal. En ik kijk uit naar de komende jaren in Indonesië. Benieuwd wat het je nog meer gaat brengen. Een schoenenlijn. Ja. Geen mens misschien.
Als je weer op kans bent, mag je altijd.
Ja, ik heb toen... het laatste keer dat ik was, toen speelde Bali United uit. Maar dat vergeet ik dus nooit meer. Toen kwam Nick naar het hotel waar ik zat. En toen zat je dus al die mensen, zat je zo kijken... En niemand durfde, maar iedereen zat, hè? Iedereen stopte met werk. En toen stapte één. Ik lag toen bij het zwembad. Iemand van het zwembad stapte op Nick af. En toen kwamen ze allemaal, weet je, allemaal op de foto. En ongelooflijk. Ja. Ik zal zo volgende keer Makassar noteren als ik weer naar Indonesië ga.
Is goed.
Thanks in ieder geval. Veel succes ook hier de komende periode. Met Job van der Lin, dat die ooit nog personal trainer zou worden. Totaal nooit achter hem gezocht.
Nee, ja, ik ook niet, maar...
Ja,
goed.
Ja. Ja, hartstikke goed, man. Hey, thanks, Wiljan.
Bedankt.
En we spreken elkaar, jongen.
Is goed.
Yes? Is goed. Groeten. Hoi.